Goedemiddag luisteraars naar de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Een winterzonnetje scheen op de winkelende mensen in de Dordtse Voorstraat. In deze eerste dagen van december had het een beetje gevroren en overdag scheen de zon. Het was voor deze wintermaand goed weer. Op zaterdagmiddagen kon het in deze winkelstraat buitengewoon druk zijn. De winkeliers wreven zich in de handen, maar dit weer kon het in hun winkels behoorlijk druk zijn. Een goede verkoop op zaterdagmiddag maakte immers vaak een slappe week goed. Tussen deze krioelende mensen bewoog zich de ranke gestalte van Els Roosendaal. Gerrit had haar met het koetsje naar Schravendeel gebracht en daar was Els op het Dordtse bootje gestapt. Els moest boodschappen doen voor zichzelf en voor moeder Roosendaal. Els had het er in Dordt best naar de zin. Ze maakte niet veel haast en bekeek met belangstelling de uitgestalde waren in de etalages. De opgegeven boodschappen voor haar moeder had Els reeds in haar reticule zitten en ze had eigenlijk ook datgene wat ze dringend nodig had al gekocht. Maar ze was nu in de gelegenheid om eens te kijken naar andere dingen waarvoor ze belangstelling had. Er was op Maasdam of in de polder geen kans op. De kleine winkeltjes daar verkochten alleen het hoognodige. Bovendien waren er niet veel winkels en het meeste moest worden gekocht bij rondreizende kooplui, die langs de huizen leurden, met hun handel. Er waren ook Dordtse kooplieden bij. Els stond de uitstalkast van een goud- en zilversmid te bewonderen. Er lagen prachtige dingen in, geschikt voor rijke boerendochters. Zwaar gouden colliers en fraai bewerkte gouden armbanden. Verder zag Els dat de goudsmid ook een grote collectie gouden oorhangers had. Verder waren er gouden krullen te bewonderen. Moeders had ook een stel prachtige gouden krullen. Els zelf niet. Ze droeg al een nieuwmodisch hoedje. Dat had thuis nogal wat deining gegeven. Vader Teun vond het helemaal niet gepast dat zijn dochter zo'n moderne hoed droeg. Een boerendochter moest een krullenmuts dragen, met gouden krullen, tenminste op zon- en feestdagen. Andere meisjes van haar leeftijd droegen in de week een gewone keuvel. Els had dat altijd beslist geweigerd. Moeder was er ook niet voor dat Els hoedjes droeg, zelfs zondags naar de kerk. Ze vond dat dit niet paste. Ze had er bij haar moeder niet over hoeven te praktiseren, tegen de vaste gewoonte te zondigen. Mensen uit de stad droegen inderdaad wel andere kleren en de stadse vrouwen droegen hoeden. Maar mensen van boeren komaf droegen de dracht van de streek, van het platteland. Els dacht er achter niet over en ging haar eigen gang. Ten slotte hadden vader en moeder er zich mokkend bij neergelegd. Vader Teun had gezegd dat ze op die manier nooit een fatsoenlijke boerenzoon zou krijgen. Die jongens durfden thuis niet aan te komen met een boerendochter die een hoed droeg in plaats van een krullenmuts. Ik kan het niet begrijpen, had vader Teun gezegd, dat mijn enige dochter er zulke vreemde meningen op nahoudt. Je brengt schande over de naam Roosendaal, Els. Els dacht daarover na, terwijl ze voor de zaak van de goudsmid stond. Plots werd ze op haar schouder getikt. Sta op mooi er niet vanaf te kijken, Els, zei een vrolijke stem. Els draaide zich met een ruk om en keek in het lachende gezicht van Janus de koning. Ook in de stad, Janus, vroeg ze. Kon vader de koning je missen op zaterdagmiddag? hoef je niet te melken vanavond. Janus de koning lachte hard om deze opmerking. Ik heb heel de week hard gewerkt, Els. Ik vond dat ik nu een uitstapje wel had verdiend. Daarom ben ik vanmiddag in Dort. Ik had echter niet verwacht dat ik jou in deze drukke voorstraat zou ontmoeten. Nu, ik moest boodschappen doen en ben met het Dordtse bootje gekomen. Hoe ben jij hier uit Strien? Janus de koning keek een beetje spottend. Ik ben hier met mijn eigen gerei gekomen, over het veer. Ik heb uitgespannen bij Ponsen. Rij vanavond maar mee terug naar de polder, Els. Ik breng je wel thuis. Ik zou best willen, zei Els peinzend. Het kan niet, want Gerrit zal vanavond om 6 uur bij het bootje staan op Schravendeel met het koetsje van ons. Ik kan natuurlijk die arme jongen niet voor niks laten rijden. Bovendien zou vader Teun boos zijn als ik Gerrit voor niks liet rijden. Vader is niet zo gemakkelijk, weet je. Janus de koning fronste de wenkbrauwen. Het was hem wel bekend dat Teun Roosendaal niet de gemakkelijkste was. Ben je klaar met je boodschappen? Of moet je er nog meer doen? Vroeg hij. Nee, ik ben klaar. Maar ik heb wat tijd over en daarom kijk ik eens rond. Er is hier meer te zien dan in de polder. Janus knikte. Ga dan met mij mee. Dan gaan we wat drinken bij Ponsen en ik breng je bij het bootje. Ik moet vanavond ook weer op tijd thuis zijn. Dat voorstel stond Els wel aan. Janus de koning was een aardige jongen en ze mocht hem wel. Nou, akkoord, dan ga ik met je mee. Naar Ponsen, zei ze, ik heb nog ruim 1 uur voor het bootje afvaart en ik durf toch niks meer te kopen voor mezelf. Want anders waait er vanavond wat op stee. Janus de koning was blij dat Els toestemde. De boerenzoon van Strien had al lang een oogje op de knappe Els Roosendaal. Hij had al meermalen een poging gewaagd. Maar Els had er zich altijd met een grapje afgemaakt. Het was een feit dat als Teun Roosendaal geweten had dat Janus de koning met zijn knappe dochter wilde aanspannen, hij die verkering zou hebben aangemoedigd. Janus de koning was een jongen die uit een goed nest kwam. Zijn vader, Maarten de koning, was een rijke boer met een stee die er wezen mocht. Hij had tenminste 100 bundert puik langt in onbezwaard eigendom. Bovendien had deze Maarten de koning maar 1 zoon. En die ene zoon was Janus. Als Els met die Janus zou trouwen, zou ze met haar gat in de boter vallen, want Janus was zeker de opvolger van zijn vader. Teun Roosendaal wist echter van niets. Janus en Els liepen al pratend de voorstraat terug en ze liepen door de Veststraat en over de Bagijnhof en zo de Johan Witstraat in. Vlak bij het station stond de zaak van Ponsen, een begrip in de stad van Dordt, maar ook in de Hoekse Waard. Het was een zaak voor de meer gegoede stand en veel boeren die in Dordt naar de markt kwamen, namen een afzakkertje bij Ponsen. Het ging daar altijd keurig toe. Ponsen was beslist geen kroeg. De kroegen vond je op de Riedijk. Het verlangde van de Voorstraat. Daar stonden die gelegenheden mannetje aan mannetje. Er waren altijd scheppers en zeevarenden te vinden. En zelfs veel buitenlanders bezochten deze gelegenheden op de Riedijk. Er was ook nog meer te beleven op die Riedijk. De straat die geen al te beste naam had. Er waren hier ook vrouwen van verdachte zeden. Soms werd er om zo'n vrouw gevochten en de messen zaten los bij dat watervolk. De politieagenten waren altijd extra waakzaam als ze over de Riedijk patrouilleerden. Zo was het bij Ponsen niet. De bedienden kenden heel wat boeren uit de omgeving met naam en toenaam. Bovendien spanden velen uit bij de stalhouderij die vlak bij het café was gelegen. Men kon bij Ponsen goed logeren. Als hotel voor reizigers had deze zaak een goede naam. Janus en Els waren bij Ponsen aangekomen en traden de zaak binnen. Ze gingen aan een tafeltje bij het raam zitten. Het was niet vol in dit middaguur en hier en daar ging een hand omhoog ten groet. Janus scheen veel gasten te kennen. De ober kwam bij hun tafeltje en hij droeg een servet over de arm. Els keek, wat onder de indruk, naar de keurig in het zwart geklede ober. Janus bestelde een brandewijntje met suiker voor zichzelf en een likeurtje voor Els. De ober boog als een knipmes en ging voor de bestelling zorgen. Els keek nieuwsgierig naar buiten. Het raam gaf uitzicht op het station. Er was zeker juist een trein binnengekomen, want op het stationplein was het een drukte van belang. Kruiers sjouwden met koffers en de huurkoetsiers deden goede zaken. Er is hier toch veel meer te beleven dan bij ons in die dooie polder, Janus, zei Els. Moet je eens kijken, wat een drukte aan vertier daar bij het station. De ober kwam met zijn dienblad en zette de bestelde zorgzaam op het tafeltje. Alsjeblieft, meneer, mevrouw, zei hij beleefd. Els kreeg een kleur en nipte aan haar likeurtje. Die man dacht dat wij een getrouwd stel zijn, Janus, lachte ze. Was het maar waar, verzuchtte Janus. Hij roerde bedachtzaam in zijn brandewijntje. Els lachte vrolijk. Doe niet zo raar, Janus. Het zou je best erg tegen kunnen vallen als je met mij getrouwd was. Zo gemakkelijk ben ik niet. Dat zou je maar eens aan mijn moeder Maartje moeten vragen. Zo'n vaart zal het niet lopen, vond Janus. Ik vind dat ik je maar eens moet vertellen dat er geen dag voorbij gaat of ik denk aan jou, Els. Echt, Janus? Dat is verspilde moeite, vond Els nuchter. Ik ben nog veel te jong om me te binden aan wie dan ook. Ik heb graag een pleziertje, dat is waar. Maar serieuze verkering, daar denk ik nog niet aan. Ik ben nog veel te jong. Er zijn al genoeg meisjes van 22 jaar die getrouwd zijn, meende Janus. Mijn vader informeert voortdurend of ik nog niks aan de haak geslagen heb. Je moet er werk van maken, jongen, zegt hij dan. Er is geen handvol, maar een landvol, vrouwvolk, dat het met jou al wilde aanleggen. Ik heb nog maar niet over jou gepraat. Dat zou ik maar niet doen ook, zei Els beslist. Bovendien weet ik dat de koninkjes erg rijk zijn en dat zijn de Rozendaaltjes beslist niet. Ik denk dat vader Maarten de koning zich liever een rijkere boerendochter als schoondochter zag als Els Rozendaal. Ha! Janus schoot in de lach. Kom nou, zei hij, je bent toch een boerendochter. Wat kan mij veel geld schelen? Het oog wil ook wat. Jan Overwater bij ons is getrouwd met een boerendochter uit de klem. Ze is schatrijk, want ze was de enige dochter. Maar Jan kan zich nergens met verzoen vertonen met zijn vrouw. Ze is ruw in haar mond en daarbij vervaarlijk scheel. Nee, geef mij dan maar wat armere, maar toch zeker die mooie Els Rozendaal. Els Rozendaal kreeg plotseling haast. Luister nu eens, Janus, zei ze geagiteerd. Ik hoop niet dat je mij uitgenodigd hebt hier bij Ponsen voor een huwelijksaanzoek. Jongen, bovendien vertrekt met een kwartiertje mijn bootje. Als je me weg wilt brengen naar de hoika, dan moet je nu afrekenen en inspannen, want anders staat Gerrit in de kou op me te wachten. Dat kan ik mijn jonge broertje niet aandoen. Wees nou toch eerlijk. Janus de koning wist daar op dat moment niets tegen in te brengen en zuchtend riep hij de ober. Hij ging naar de stalhouderij en spande in. Het fraaie koetsje van de koning reed naar de hooikade. En gedienstig hielp Janus Els met het uitstappen. Het bootje lag al klaar en verschillende passagiers gingen aan boord. Janus pakte de reticule uit de koets en bracht Els tot aan de loopplank weg. Bedankt voor het uurtje dat ik met je mocht doorbrengen, Els, zei de gedienstige Janus beleefd. Helemaal tot je dienst, Janus, antwoordde Els Roosendaal. Ze pakte haar reticule van Janus aan en sloeg de kraag van haar mantel terug. Bedankt, Janus. Ze pakkende de blozende kop van Janus de koning beet en zoende hem op beide de wangen. Een schepper die voorbij liep kon niet nalaten op te merken. Hé, zus, als je met die jongen klaar bent, kom ik dan aan de beurt. Ik wil ook wel eens een smok hebben van zo'n lief wicht. Els was echter de loopplank al over en de stom verbaande Janus klom weer in zijn koets. Hij keek of hij Els nog zag, maar die vertoonde zich niet meer. Ze was waarschijnlijk regelrecht de trap afgelopen, naar de roef. Janus de koning streelde de hals van zijn vos. Mot je nog peultjes, vos, zei hij tot zijn trouwe viervoeter. Daar zoemt die Els me midden in het publiek en ik sta erbij of ik geen niet tot 10 kon tellen. Het is toch een lekker troeteldier, die Els. Mens nog een toe, als ik dat kind toch eens als vrouw zou kunnen krijgen. Hij klom op de bok en klokte met zijn tong. De vos spitste de oren en zette de sokken erin. Janus de koning reed terug naar Strien. En heel de lange weg was hij Els Roosendaal geen ogenblik uit zijn gedachten. Hij voelde nog haar lippen op zijn ruwe gezicht en die herinnering was zo goed voor Janus dat hij onderweg probeerde te zingen. Dat lukte niet erg, want Janus was nog nooit een groot zanger geweest. Hij kon geen wijs houden. Het was bijna donker geworden toen het Dordtse bootje aanlegde bij de steiger in Schravendeel. Er waren nogal wat schravendelers aan boord die de smalle loopplank overliepen. Els Roosendaal speurde in het duister naar broer Gerrit. Gerrit greep haar bij de mouw van haar mantel toen ze de loopplank afstapte. Een eindje verder stond de koets en de lantaarns brandden al. De boot was niet vroeg, Els. Goed gewenkeld in Dordt? Vroeg Gerrit. Hij had de kraag van zijn jekker opgezegd, want op de bok van de koets was het vinnig koud. Ja, best hoor, Gerrit. Ik heb mijn hele lijst afgewerkt en ik denk dat moeder Maartje wel tevreden zal zijn. Mooi, zei Gerrit. Dan gaan we zien dat we in de polder komen. Kruip maar lekker onder de deken, want het is heus niet warm in de koets. Els wipte de koets in en nestelde zich onder de stevige paardendeken. Gerrit klakte met zijn tong en de vos zette het op een sukkeldrafje. Nog bekenden gezien in Dordt? Vroeg Gerrit nieuwsgierig. Ja, zei Els, ik kwam Janus de koning tegen. We hebben nog wat gedronken bij Ponsen. Hij wilde dat ik meereed met hem. Dan zou hij me wel in de polder brengen. Ik heb hem aan het verstand gebracht dat jij dan voor niks op me zou wachten bij het bootje. Gerrit grinnikte. Wat lach je? Vroeg Els een beetje vinnig. Het was toch mooi aangepresenteerd? Natuurlijk, zei Gerrit, vergoeilijkend. Alleen denk ik dat het hem wel om wat anders te doen was. Ik ken die Janus wel. Hij tippelt op je mooie snuitje, Els. Geen schijn van kans, zei Els. Janus is een beste vent, maar niks voor mij om mee te trouwen. Ik dank je fatsoenlijk om een dikke boerenvrouw op string te worden, mij niet gezien. Je zou anders niks tekort komen bij de konings, vond Gerrit. vader zou zeggen, dat het een goede partij was. Vader kan nog veel meer zeggen. Ik laat me niet uithuwelijken, vond Els nebbig. Of je gelijk hebt, zei Gerrit. Zo mag ik het horen. Ik wilde wel dat ik nooit als boerenzoon was geboren. Je vader en je moeder, die bedistelen alles voor je. Je hebt nooit een vrij leven. Alles draait om geld, om land, om vee en al dat gesnor. Els zweeg en de koets dokkerde voort over de ongelijke keien. Gerrit verbrak het stilzwijgen. Vanmiddag kwam Tinus Vermeer op stee zeggen dat vanmorgen Maaike van Elderen is gestorven. Hij vond dat wij dat moesten weten. En bovendien hadden de kinderen van Maaike gevraagd of Tinus het speciaal wilde zeggen aan Els en Gerrit. Ach, zei Els, ik had het al lang verwacht. Het heeft toch nog een poos geduurd. O, poe Maaike, was wel een lieve oude ziel, Gerrit. Gerrit draaide zich om. Als ik het mag zeggen, Els, en je moet me niet uitlachen, want het is eigenlijk geen gezegde voor een jonge jongen, zoals ik. Maar toch ben ik blij, Els, dat we er samen verleden week nog geweest zijn. Ik heb eigenlijk de hele week aan die Maaike gedacht. Het was een goed mens, o poe Maaike van Elderen. Ze heeft ons nog vermaand, weet je wel. Els knikte woordeloos. Gerrit had echter nog meer op zijn hart. Ik begrijp het niet, Els, zei hij. Als vader me een standje geeft, word ik kwaad. Maar op moeder Maaike kan ik nooit kwaad worden. Het is de manier waarop ze het zei. Ik kan het niet precies onder woorden brengen, maar ik voel het wel. Els Roosendaal boog zich naar voren. Ze zegt het uit de aard der liefde, Gerrit. O, poe Maaike voelde met ons mee, en daarom namen wij het graag van haar aan. Die stevige Gerrit nam de leidsels in één hand, aan de andere hand zocht de mankel van Els. Hij schudde haar heen en weer. Dat is het, zus, dat is het. Ze begreep ons, Els. Daarom deed het weldadig aan door haar gewaarschuwd te worden. Je bent een fijne meid, Els. De vos zette zich in galop. Het dier rook de stal. Ze zwengten de dijk af en reden het erf op. Gerrit hielp Els uit de koets. Voor Els in huis verdween, zei Gerrit. Ik zal Tinus eens vragen wanneer moeder Maaike wordt begraven. Ik ben van plan naar haar begrafenis te gaan. Niet ver van de oude kerk van Sint-Antoniepolder, aan de Zwanegatse dijk, stond in de tijd aan de dijk een oud, scheef onderhouden arbeidershuisje. Het stond een beetje alleen en verloren aan de dijk. Het dak was van stro en hier en daar professorisch hersteld. De vensterkozijnen waren verzwakt en de deur hing half uit de hengsels. Het was een klein bouwsel en de boer die het in eigendom had, liet het verkommeren. Voor de ramen hingen een paar groezelige gordijnen die hier en daar gaten vertoonden. Het korte stoepje dat naar de slechte voordeur leidde was overwoekerd met onkruid. Dit was het huis van de Tekkers. In dit huis woonde oude vrouw Tekker en haar zoon Thijs. Natuurlijk heetten die mensen niet zo. Het was hun bijnaam. Hun eigenlijke naam was Belder. Maar de vader van Thijs droeg reeds de naam van Tekker. Dat was Kees de Tekker. Waar die naam vandaan kwam, heel veel jaren geleden, was er eens ingebroken bij een boer op Maasdam. De dief had een ruit van de pronkkamer uitgesneden en was zo binnengekomen. Hij had echter niet veel genoegen van die inbraak beleefd. Ten eerste had hij zich deerlijk gesneden aan het glas en ten tweede was de boer wakker geworden en had hem ingerekend. Die man was Kees Belder geweest. Hij had een half jaar moeten brommen in de stad van Dort en na die tijd had hij Kees de Tekker geheten. Waarschijnlijk omdat hij een ruitje had ingetekt. Kees de Tekker was reeds lang overleden. En zijn zoon Thijs, die niet tot de ijverigsten behoorde en bovendien erg slom was, had de naam van zijn vader overgenomen en heette Thijs de Tekker. Vrouw Belder, die geen verstandige indruk maakte en bovendien, wat erger was, een slordige, vuile vrouw was, nam het ook niet altijd precies met het mijn en dijn. Vandaar dat de familie Tekker in de polder slecht bekend stond. Kees de Tekker was wel een goede boer en arbeider geweest, in tegenstelling tot zijn zoon Thijs. De boer waar de oude Kees altijd had gewerkt en waarbij zijn zoon Thijs zo nu en dan werkte, hadden mensen maar in het arbeidershuisje laten wonen. Maar onderhield het slecht. Daarom zag het huisje er zo ongelukkig uit. Maar de bewoners was het dus niet best gesteld. Thijs dronk meer dan goed voor hem was en werkte veel te weinig en was daarbij ook nog uitgesproken lui. Vrouw de Tekker was, om het met de mensen van de polder te zeggen, nog te vies om met een tang aan te pakken. Mevrouw de Tekker kon niet lezen nog schrijven. Nu was dat in die tijd geen schande, maar zo'n Thijs kon heel slecht en dat was gewoon te wijten aan een gebrek aan interesse. Hij had 3 klassen van de lagere school doorlopen en daarna had hij de leeftijd om te gaan werken en werd hij als koeienwachter bij een boer verhuurd. Hoewel hij groot en sterk was, deugde hij niet eens voor koeienwachter. De koeien liepen her en daar en kwamen in het land van andere boeren, waardoor het klachten regende. Thijs bekommerde zich daar niet om, maar zijn baas wel. Het gevolg was dat Thijs al gauw gedaan kreeg bij zijn boer. Thijs vond dat boeren uitzuigers waren en hij wilde graag voor zichzelf beginnen. In de schuur lagen nog wat gereedschappen van zijn opa. Zijn opa had vroeger het vak van klompenmaker uitgeoefend. Thijs vertelde zijn vader dat hij klompen ging maken in de schuur. Iedereen heeft klompen nodig en als hij dan wat iepenstammen op de kop kon tekken, dan verdiende hij met klompen maken allicht zoveel als koeienwachter. Vader Kees geloofde dat dadelijk en daar er dat jaar nogal wat bomen waren gerooid, sleepte hij wat iepenstammen op het erf. Ongevraagd en dat is ongeweigerd, vond Kees. Thijs begon te vellen en te zagen en het ging met een voor zijn doen ongewone ijverparen klompen vervaardigen. De polderge zagers, die wat iepenstammen misten, schakelden de veldwachter in en die kwam al gauw bij de Tekkers kijken. Thijs hield zich van de domme en beweerde dat hij dit hout al jaren had en dat de veldwachter altijd de pek op hem had, vanwege dat kleine vergrijp van zijn vader. In elk geval ging het de doofpot in. Het klompenmaken werd echter geen succes. De klompen, of wat daarvoor door moest gaan, vonden geen enkele aftrek. Ze waren slecht afgewerkt en geen mens wilde zulke vierkante klompen dragen als Thijs maakte. Dat werd dus ook niets en Thijs borg het gereedschap van opa maar weer op. Hij opperde nu het plan om te gaan varen. Daar moest moeder Belder niets van hebben. Dat gaat niet door, zoon, zei ze. Ik heb altijd een hekel aan water gehad. Nu, dat was de vrouw goed aan te zien. Water deugt nergens voor jongen, je zult nog verdrinken. Thijs deed dus niets. En nu en dan werkte hij bij de boer. Zodra het werk minder werd, ging Thijs er als de eerste de poort uit. Hij werd opgeroepen voor militaire dienst, want hij was goedgekeurd. Aan erin gelood, 2 maanden deed Thijs dienst en daarmee maakte hij zoveel ongelukken en werd hij zoveel maal gestraft dat hij maar naar huis werd gestuurd. Hij kreeg de mededeling mee dat hij absoluut ongeschikt was voor enig onderdeel van de landmacht. Thijs was dus weer thuis. En het lieve, luie leventje begon opnieuw. In die tijd stierf nog onverwachts zijn vader. Daarna leefden Thijs en zijn moeder in het verwaarloosde huis. Thijs deed er van buiten niets aan, en zijn moeder deed er van binnen niets aan. Het gevolg laat zich raden. Thijs stroopte zo nu en dan een palinkje en een snoesbaas uit de Binnenmaas. En een enkele keer zette hij strekken voor hazen. Wat hij daarmee verdiende, gaf hij gedeeltelijk aan zijn moeder. En de rest hield hij voor zichzelf. Dat restant verteerde hij in de kroegen. Er was 1 ding dat Thijs de Tekker goed kon. Drinken kon Thijs de Tekker als de beste. Hoewel Thijs er meestal voor zorgde dat hij in het donker thuis kwam, gebeurde het toch wel dat hij op klaarlichte dag wankelend zijn weg naar huis zocht om zijn roes te gaan uitslapen. Heel de polder sprak er schande van dat Thijs zo slecht oppaste. De dominee was ook eens bij de Tekkers op huisbezoek gegaan en nam zich voor Thijs te onderhouden over zijn losse levenswijze. De goede man was onverrechte zaken teruggekeerd en was wel de hele dag bezig geweest vlooien te vangen. Die had hij bij dat huisbezoek opgelopen. Het waren bloeddorstige vlooien die in het Tekkerhuis zaten. Reken maar, de dominee zou u dat kunnen vertellen. Hij zweeg erover in alle talen. Dank u wel voor uw aandacht.